Welcome back, I deserve it, yeah.
Ja, welkom weer dames en heren bij het AI-tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. We hebben weer een hele hoop nieuwtjes vandaag, maar ook een hoofdthema. En het hoofdthema is: hoe evil zijn AI big tech companies en zijn er alternatieven? Maar eerst ga ik even zingen. Lang zal die leven, lang zal die leven. Dit willen de mensen horen, toch? Mij aan het zingen.
A cappella, lekker man.
Hey, we hebben weer iets te vieren. Jij bent jarig, Marcel.
Juist.
Gefeliciteerd.
Ik ben nog geen 50.
Nog geen 50?
Nee.
Mooi, goed om te horen.
Aan de goede kant.
Hey, wat kunnen de AI big tech companies voor jou verjaardag regelen?
Zo. Oké. Als ik een klein cadeautje mag krijgen met grote impact,
ja,
dan zou ik heel graag willen dat OpenAI, de GPT's waar wij zoveel gebruik van maken in het onderwijs, omdat die deelbaar zijn, dat ze daar de voice aan koppelen, dus de Advanced Voice Mode.
Oh, dat zou gaaf zijn.
Dat de GPT's kunnen praten en het liefst ook voor de gratis variant. Dus dat een student kan praten met onze AI-tutoren of een leerling.
Vet. Dat zou een mooi cadeautje zijn. Als jij een heel groot cadeau wil vragen?
Ja, dan wil ik eigenlijk superintelligentie, want daar gaat het de hele tijd over op Twitter. Komt er superintelligentie? Gaan we het wel een andere keer echt over hebben. Maar dan wordt de hele wereld opeens mooi. Niemand meer hoeft meer te werken. Alles wordt opgelost, zo. Geen ziektes meer.
Ik zou zeker nu nog geen superintelligentie willen, want we zijn helemaal niet klaar voor.
Ja, ik wil graag met iemand kunnen praten op mijn niveau, Tom.
We gaan snel door naar de neertjes. Jij hebt gisteren wel wat gekregen van DeepSeek, een Chinees bedrijf.
Ja, precies. Het was via Alibaba, denk ik, kwam die binnen. Nee, we hebben het wel eens over gehad, maar feitelijk praten wij, denk ik, 99% van de tijd over modellen die door grote Amerikaanse bedrijven achter slot en grendel aan ons worden verkocht.
Ja.
Op zichzelf niks mis mee, je betaalt daarvoor.
Of gratis krijg je een met ChatGPT, is ook een hele goede versie gratis te gebruiken.
Zeker. Gratis varianten waar je dan kunt upgraden met de plusversie. Ja. Maar er is ook zoiets als een open source community, zou je kunnen zeggen, een gemeenschap. En die proberen eigenlijk na te bouwen wat de grote bedrijven aan het bouwen zijn. Voor minder geld. En eerst liepen die 1-2 jaar achter en had je eigenlijk modellen die dan wel interessant waren, maar leuk om eens mee te spelen, maar je kon er niet echt iets mee. En toen kwam net voor de zomer Meta van Facebook kwam uit met Llama 3.3 of zo.
Ja, 3.1 volgens mij.
3.1, in ieder geval een model wat best wel compatibel was al, maar in de praktijk vond ik het toch niet zo heel prettig werken.
Eens.
En nu komt opeens een Chinees bedrijf en die hebben een paar weken geleden DeepSeek versie 3 uitgebracht. Het bedrijf heet ook DeepSeek. Ik heb die app al een tijdje op mijn telefoon staan. Dat was gewoon een chatbot die eigenlijk best wel aardig reageerde al. Maar nu hebben ze dus DeepSeek R1 uitgebracht. Uh-huh. Opeens. En dat is eigenlijk een chatbot met zo'nzelfde redeneerlaag erop. Dus zo'n denkmachine erop als die OpenAI met dat O1-model heeft. En dat presteert eigenlijk net zo goed als dat OpenAI-model.
Neem de luisteraars even mee. Waarom noemen we dit nou? Want we hadden toch al die OE van OpenAI.
Ja.
Dus waarom hebben we het hierover?
Nou, bijvoorbeeld omdat jij zei, er is best wel een goede gratis versie, maar dan kan je niet O1 gebruiken.
Klopt.
En als die al gratis komt, dan kun je die heel beperkt gebruiken.
Ja.
En als je hem via de API doet, dus als je hem echt zelf linkt, zeg maar, in de cloud aan jouw account, dan betaal je best wel veel. DeepSeek R1 is 95% goedkoper via de API. En als je het niet via de API gebruikt, het is open source. Als je een hele sterke computer hebt, dan kan je hem zelfs op je eigen computer zetten, het grote model. Dan moet je wel een vrij fors computertje hebben.
Ja.
Zullen de meeste mensen niet halen. Maar ook in de cloud is het gewoon gratis als app.
Ja, maar wat je nu op het einde zegt, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dus het is ook te downloaden op je eigen computer.
Juist.
En daar gaan we veel sneller al heen dan ik dacht. Want wij kennen bijvoorbeeld Pascal Mariani in Nederland. Die luistert volgens mij ook naar de podcast.
Hoi Pascal.
Die is hier al best wat mee bezig. Maar ik had eigenlijk altijd, Pascal is hier eigenlijk 2 jaar te vroeg mee bezig. Want over 2 jaar, 3 jaar, dan krijgen we die lokale modellen die op je computer runnen. Kan je alle data ingooien wat je maar wil. Geen enkel issue meer over privacy en whatever, dat het naar Amerika gaat. Nee, het blijft op je eigen computer. Maar wat je net zei, eigenlijk lagen die modellen een geheel jaar achter op het niveau van de beste modellen.
Drie maandjes.
Maar nu opeens is het heel dichtbij. Wat je zegt, 3 maanden. En dat maakt zoveel uit. Dus ik denk echt dat we binnen een paar jaar hebben we gewoon een model wat op je lokale computer draait. Mijn vriendin werkt bijvoorbeeld bij de overheid. Mogen ze ongeveer niks doen met AI, ChatGPT, al dat soort zaken. Ga er maar vanuit dat als we dat krijgen, dat er een enorme verandering gaat komen.
Deels wel, denk ik. Ik denk dat het sneller gaat overigens. Deels wel en deels niet. Ik kijk, Llama, dat model van Meta, dat zou je eigenlijk ook al zelf kunnen draaien. Ik heb eens een tijdje terug een analyse gehoord waarom dat eigenlijk niet zo geadopteerd wordt als verwacht werd. We hebben toen ook geroepen, hey, dit gaat alles veranderen. De user interface en het gemak en het feit dat jij het gewoon een accountje kan maken of met je Google-account kan inloggen en dan meteen aan de praat krijgt, in plaats van zoiets moeten installeren en daarmee klungelen, is een toch stiekem denk ik in de praktijk een best hoge drempel.
Ja, maar wat er gaat gebeuren is dat de voorlopers zoals wij gaan hier op een gegeven moment mee aan de slag, als dat model echt even goed is ongeveer. Ja. En dan gaan wij zeggen, ja, wij gooien gewoon alle data erin, want wij kunnen dat, want ons model draait safe en op onze computer. Ja. Dan gaan heel veel mensen luisteren van, oh, dat is handig. Dus dat gaat gebeuren.
Ja.
Binnen een paar jaar.
Wij hebben een ander gevoel bij de adoptiecurve hierover, maar we zijn het inhoudelijk met elkaar eens, denk ik. Ik heb het namelijk wel getest, dus daar wou ik ook wel iets over zeggen.
Ja.
Ik heb DeepSeek R1, ik kon het nog niet op mijn telefoon-app krijgen, die R1, dat denkding. Maar wel gewoon op de computer, op de website, zeg maar. En ik heb daar eerst een codeervraag ingezet. En ik kan helemaal niet coderen, maar ik codeer wel met Bolt, hè. Daar hebben we een aantal afleveringen geleden over gehad.
Uh-huh.
En soms loopt dat ding vast. En dan vraag ik ChatGPT O1-model van, hey, hier loopt hij vast, doe eens een suggestie. Soms komt hij daar niet uit. En ik had dat aan DeepSeek gevraagd. En wat verschil met O1 is, niet het model, maar wel wat je te zien krijgt. Want bij R1, DeepSeek, krijg je alle interne gedachten gewoon helemaal te lezen.
Ah ja.
En je zegt, het is echt hilarisch menselijk. Dat ding zegt, maar als ik dit doe, dan... Nee, wacht eens even. Klopt dat wel wat ik nu zeg? En zo gaat dat model eigenlijk door jouw vraag heen. En het loste mijn probleem op. Dat vond ik al mooi. Ik kan niet coderen, dus ik kan moeilijk inschatten hoe ingewikkeld dat nou was.
Mm-hmm.
Maar test 1 was goed. En ik heb het ook nog een artikel gelezen en gevraagd van geef eens wat feedback. Dat ging eigenlijk ook hartstikke goed. Eigenlijk op het niveau van Claude wat mij betreft. Dus ik ben weliswaar met een paar testjes de eerste dag dat ik het getest heb, best wel onder de indruk van wat het al kan.
Ja, ik word meteen wel zenuwachtig als jij zegt op het niveau van Claude, want dan geloof ik jou niet echt. Maar laten we daar nu eventjes niet verder op ingaan. Volgens mij hebben we nu al genoeg gezegd over DeepSeek.
Ja.
We gaan straks nog wel iets hebben over China. Waarom we daar opeens over hebben. En we hebben het vooral ook gehad over waarom het zo belangrijk is dat dit straks lokaal kan draaien. Maar dit was best wel een nerd gedeelte. Dus ik wil eigenlijk meer naar de praktijk toe, naar het onderwijs. Hebben wij daar nog nieuws?
Nerdjes, ja. Ja, wij hebben, zoals de luisteraars denk ik wel weten, we hebben een aantal platformen met elkaar. Het AI voor docenten, maar we hebben ook een AI voor leerlingen met onze Aisha Tutor.
Mm-hmm.
En AI voor studenten, waar nu jouw e-learning op draait, ja, onder andere. Hè?
Bedankt ook voor alle feedback en daar. Ik zat er nog een paar kleine foutjes in. Heel veel mensen die helpen, heel erg bedankt daarvoor.
Ja, nou wat eigenlijk de primaire focus is van die platformen nu is AI inzetten als tutor.
Mm-hmm.
Echt om een student inhoudelijk verder te helpen, of om een leerling te helpen met een vak waar die lastig mee heeft. Maar AI kan je natuurlijk ook andere rollen geven. En ik heb de laatste tijd een paar gesprekken gehad met mensen die daar interesse in hadden. En wat we gaan doen, en dat is even een sneak preview, want het is er nog niet. We gaan dat de komende tijd ontwikkelen. Is we gaan eigenlijk die twee sites upgraden. En we gaan ook AI voor studenten en leerlingen aanbieden die ze ondersteunt niet op inhoudelijk niveau. Maar meer op het niveau van goed kunnen functioneren in het dagelijks leven. Dus alles rondom stress, planning, het verwerken van dingen. Nou, daar gaan we volgens mij een hele mooie afdeling van maken.
Een tijdje geleden al een soort van planningsassistent had gemaakt. Gewoon een GPT'tje. Super handig. En dat is echt laaghangend fruit. We gaan het toevoegen.
Ja.
Zin in. Volgende. We gaan hem even nog wat concreter maken.
Ik voel me opgejaagd.
Sorry, dat is nergens voor nodig. Rustig aan. Ik hoorde laatst de term de Lee Sedok moment. Of mensen die al hadden gehad. Even voor de achtergrond. Dat was de wereldkampioen in Go. En die was op een gegeven moment verslagen door een AI. Dus toen was eigenlijk de allerbeste mens was verslagen door een AI en had eigenlijk geen kans. Dus als hij 100 potjes zou spelen, dan zou hij de 98 verliezen. Dat zat me aan het denken, het set van hoeveel Lise Doc momentjes heb ik al gehad? Dus laten we eens even gewoon helemaal de praktijk ingaan. Marcel, hoeveel heb jij er al gehad of wil je er eentje toelichten?
Ja, ik ben nergens wereldkampioen in, dus ik heb geen Lise Doc momentje gehad, zo letterlijk. Er is geen move 37 in mijn spel gepleegd. Ik heb wel nog niet zo heel lang geleden een moment gehad waar Claude mij... Ja, echt verbaasde over dat ik dacht, hoe is het toch mogelijk dat je dat zo goed doet? En de context is de volgende. We hebben bij ons in de opleiding leeruitkomsten geformuleerd. En we gaan nieuw onderwijs creëren, dus we moeten die leeruitkomsten wat aanpassen. En wat ik had gedaan, ik had onze oude leeruitkomsten erin gezet. Dat zijn zeg maar geformuleerde eindkwalificaties van de ALO. En ik had het opleidingsprofiel en het beroepsprofiel erin gezet van de ALO. En ik had gevraagd, vergelijk dit nou eens met elkaar... En missen we dan nog iets of doen we dingen die je eigenlijk helemaal niet zou moeten doen als opleiding?
Ja, mooi.
Want dat is eigenlijk de analyse waar wij met een groep mee bezig zijn. Met hey, kloppen die lukken wel.
Ja, precies. Daar kan je echt met een heel docententeam naar kijken met
z'n allen. Daar kan je zo weken mee bezig zijn. Echt en dat wel. Duurde, ik denk, 30 seconden. En toen kwam die tot de volgende analyse. Hey, ik zie dat jullie één ding meer doen dan wat er in het opleidingsprofiel staat. En laat dat nou precies hetgeen zijn waar wij bewust voor kiezen. En wat eigenlijk ook onze visie is op het vak waar wij wat meer aandacht voor willen besteden.
Oké.
En hij noemde twee dingen die er eigenlijk niet zo goed in zaten. En dat waren precies de twee thema's die wij moeten gaan integreren volgens een nieuwe koersdoel.
Ha.
En toen, ja, ik zat daar met een collega en we zaten allebei te kijken. Wat de hel? Ja, Lise Doc.
Ja, dat is de mijne. Je dacht van, dit is zo bizar. Dit gaat zo snel, deze analyse. Het heeft die documenten binnen een paar seconden gelezen. Het maakt een hele analyse. En je was gewoon volledig verbaasd over de output.
Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Dat vond ik wel dan toch een soort van Lise Doc momentje.
Ja, echt wel.
En jij, Tom?
Ja, ik heb dus echt al heel veel gehad. Misschien ligt het aan mijn eigen kwaliteiten, maar ik kom constant tegen dat die AI veel slimmer en betere output geeft dan ik. Eén wat ik echt heel gaaf vond, was toen ik de data-analyse experiment ging doen. Dus ik heb het volgens mij ook al een keertje verteld in de podcast. Maar ik ging ik heb 3 masters gedaan. En in die 3 masters heb ik heel veel met SPSS moeten werken. En dat kostte heel veel tijd en moeite. En dat is best wel ingewikkeld iets. Maar dat ding kan ook heel veel dingen die je anders niet zou kunnen doen. Maar wat ik had gedaan in dit experiment was de data-analyse uitgevoerd in SPSS. En in ChatGPT data analysis en in Claude's data-analyse toe. Ja. En nou, het was bizar. ChatGPT en Claude die gingen er zo makkelijk doorheen. En ik had echt een moeilijke casus genomen. Hè, met dat we moesten centreren van alle variabelen, omdat er multicollinearity was. We hebben niet een normale regressie gedaan, maar een... wat was het? Dat je niet alleen maar... onafhankelijk had, maar dat je ook nog medierende variabelen had... die ook nog eens met elkaar moest verbinden.
Het was kortom heel ingewikkeld.
Heel ingewikkeld. En dat ding, dat knalde doorheen. En toen gingen we vragen, hey, en interpreteer deze resultaten eens even aan. Ik heb dit al best wel veel gedaan, best wel expertise hierop. Ik moet dan echt heel goed kijken, oh, hoe werkt dit? Hoe moet ik het precies interpreteren? Binnen een paar seconden zegt hij het perfect. Ik dacht, what the fuck? Dit is zo bizar. We kunnen niet meer anders. En wat ik dan heel gek vind, ik heb dit denk ik een half jaar geleden gedaan. En ik heb echt opgeroepen van, hey mensen, we moeten volgens mij hier veel meer mee doen. Laten we, als je nu nog iets in SPSS doet, laten we dat altijd ook in ChatGPT en Claude doen. Tenminste, als je die data daar mag delen natuurlijk. Dus voor sommigen is dit niet te doen, maar voor sommigen ook wel. Maar laten we dit altijd doen, zodat we kunnen delen welke casen we er wel mee kunnen doen, hoe goed het was en waar het nog heel slecht in is. Ik hoor hier niks over. Ik hoor hier niemand over. Hoe is het mogelijk dat niemand hier iets mee doet? Terwijl het zo bizar is.
Ja, misschien doet iedereen het, maar mogen die data er eigenlijk niet in? Dan zegt
ja,
ze het gewoon niet.
Dat zou kunnen.
Ik zei net tegen jou, ik heb wel een collega die dat wel degelijk doet en er ook enthousiast over is.
Okay.
Verder zit ik niet zoveel in het onderzoek meer. Ik zit echt meer in het onderwijs waar dit soort analyses eigenlijk niet nodig zijn.
Ja.
Jij zit in afstudeerbegeleiding. Neem aan dat er genoeg studenten zijn in het afstudeerprogramma die wel degelijk kwantitatieve data-analyse moeten doen.
Ja.
Die worden door al hun begeleiders op gewezen dat dat ook...
Ja, leuke grap.
Nee?
maar ik heb het niet eens over afstudeer. Ik heb het gewoon echt over onderzoekers die gewoon ingewikkeld... Het is gewoon een lease. Dat ding is zoveel beter. Ik heb 3 masters en dat ding wel zoveel beter dan ik. Bizar. Nog één anekdote. Mag ik nog één anekdote doen voordat we doorgaan?
Jij was vanochtend ergens en er gebeurde iets leuks volgens mij.
Ja, precies.
Vertel.
Ik mocht vanochtend een presentatie en een workshop geven bij ROC Nijmegen. De opleiding Facility Management. En dan voor de praktijkbegeleiders. Dus ik vertelde een hele hoop over AI en hoe je dat kan gebruiken. Mm-hmm. En ik had van tevoren al even gebrainstormd. Hey, waarmee kan ik ze nou echt verrassen? Wanneer gaan hun monden nou open van wow, kan
je wilde
dat
een Lisa Dok momentje in de
ja,
in
voor hun eigenlijk erin gooien. Dus er stond van ja, die mensen bij Facility Management, wat ze onder andere doen, waar ze heel veel tijd mee bezig aan kwijt zijn, is het schrijven van allerlei handboeken voor veiligheidsdingen en wat er dan moet gebeuren en al dat soort zaken. Dus ik ging gewoon mijn ChatGPT openen tijdens de presentatie en ik ging dat gewoon maken. En je zag echt mensen kijken van, wow, dit is gaaf, hé, dit is vet, dit knalt het er gewoon allemaal uit. Want nou, dit is zoiets standaards, dat alle dit is al zo vaak geschreven. Nou, dat is iets waar ChatGPT natuurlijk heel goed in is.
Ja.
Toen ging ik dat in een GPT zetten. Dus dan kon je ook nog eens gewoon precies bevragen wat je dan moest doen. Dus je hoeft het niet eens meer op te zoeken, maar je kan dat gewoon vragen aan de GPT. Dus mensen waren heel tevreden. Gingen we naar de workshop. Had ik zelf aan de slag gezet van hey, ga nou eens iets met een use case van jezelf. Ga dat nou eens proberen. Op een gegeven moment word ik gevraagd, hey Tom, kom even kijken. Hij zegt, Tom, heel erg bedankt. Ik zeg, graag gedaan, maar waarvoor precies? Hij zegt, ja, wat je liet zien in die presentatie, ik heb het nu een beetje nagemaakt en het werkt gewoon supergoed. Ik moet nog net ietsjes handiger worden, maar ik ga die e-learning voor jou doen. Maar dit is gewoon eigenlijk mijn werk voor een heel groot deel. Dus je hebt me echt uren en uren en uren bespaard.
Dat is helemaal blij. Dan bedankt hij jou daarvoor, dat zijn werk zojuist weggeautomatiseerd was?
Ja, dat is dan weer de andere kant, hè? Inderdaad, want hij was super blij van, ja, dat hoef ik allemaal niet meer te doen. Maar ik vroeg hem dus die vraag.
Ja.
Van, hey, ben je niet bang dat AI jouw werk gaat overnemen? En toen keek hij mij aan en toen kwam er echt een enorme smile op zijn gezicht. En hij zei, ja, maar Tom, je denkt toch niet dat ik dit aan mijn manager ga vertellen?
Die niet luistert nu, neem ik aan.
Ik hoop het niet voor hem. Maar hij zei, hier heb ik nog jarenlang plezier van. Niemand weet dat ik dit met AI ga doen. Oh, en dit gaat me zoveel tijd schelen.
God, wat grappig.
Gaaf, hè?
Maar er zit wel een dubbele laag onder wat mij betreft.
Ja.
Want dat is dus we hebben het vaak over gehad van wordt je baan overgenomen en dan is het altijd heel abstract.
Mm-hmm.
Deze beste man zegt dus gewoon letterlijk, dit is gewoon een groot deel van mijn werk.
Ja.
Zie ik hier voor mijn ogen verdwijnen. Alleen ik word er wel vrolijk van, want ik heb er toch
want
niet
ik word er gewoon nog voor betaald.
Ja,
ja, dat is wat er gebeurde. Dat is het allereerste.
Ja. Oké.
Okay. Ja.
Hey Tom, we hebben het wel eens de ergernis van de week van Tom, hè? Tom's ergernisje, ik hoor het in het land vaak, hè? Hey, Tom's ergernisje.
Ja.
Maar ik heb de indruk dat jij minimaal evenveel mensen ergert dan dat jij je ergert aan andere mensen. Klopt dat?
Nou, mooi bruggetje.
Ja.
Ik werd deze week gewezen op een soort gek forum. Ik weet niet precies wat het was. Het was de krochten van het internet, waarin ze mij belachelijk aan het maken waren. Het was op een comment wat iemand had gezet onder die e-learning op LinkedIn. Ik had gedeeld dat die e-learning uit was. Ja. En iemand had een plaatje wat ik in een andere LinkedIn-post had gezet. Hadden ze toegevoegd en hadden gezegd, hey, je plaatjes bij de e-learning kloppen niet. En ik had zoiets, waar heb je het over? Dus ik zei ook van, ik snap het niet helemaal. Kan ik ergens mee helpen? Dat had ik gereageerd.
Ja.
En toen waren mensen dus mij keert aan het uitleggen dat ik het niet zag. Want dat plaatje wat dus van een ander bericht was, dat was op sommige vlakken niet helemaal goed. Ja, maar wat er dus achter zat, en dat waren dus allemaal tekenaars en kunstenaars.
Ah.
En die vonden het dus echt niet kunnen dat plaatjes niet helemaal goed waren.
Ja,
terwijl het niets over met de inhoud te maken had of iets dergelijks. Maar volgens mij stond die gekke Tom of zo met al zijn LinkedIn-artikelen.
Tom de Fantast stond eronder.
Ja, en dat soort dingen. Blijkbaar was ik de ergernis van de week van sommige mensen.
Nou, jij was het gezicht van AI dan eventjes, denk ik.
Ja. Ja, want misschien hadden zij hun Lee Sedok momentje ook wel gehad als tekenaar.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja, en dat is echt de mindere kant hoor, want ik vind dat niet leuk voor die mensen.
Nee, ja. Dat is,
ja.
Nee. Nou ja, goed, er zijn dus twee categorieën mensen. Eén die het accepteert en denkt mooi en één die in verzet gaat. En beide zijn voorstelbare reacties, lijkt me.
Ja, eens. We gaan door. We gaan naar het hoofdthema. Maar voordat we daarheen gaan, vind je onze podcast nou waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je natuurlijk onze website aivoordocenten.com. En we gaan nu eventjes naar de sponsor toe.
Ja.
Maar daarvoor willen we natuurlijk even iets zeggen.
Ja, want Jack, onze sponsor, die sponsort ons in totaal 5 afleveringen. En Ik heb hem vrijdag even gezien voor het eerst live. Hij bestaat ook echt. Ik sta op de foto met hem als bewijs. En Jack heeft aangegeven dat hij nog maximaal 3 keer kan sponsoren. En dat dan ja, richting huisverkopen gaat qua financiële situatie. Dus eigenlijk moeten we over 3 weken, 4 weken weer een andere sponsor hebben. Okay. Dus heb jij nou nog overwaarde op je huis zitten? Of een bonus? Meld je gewoon bij ons. En dan kun je ook belachelijk gemaakt worden als sponsor.
We gaan naar Jack.
Beste luisteraars van de podcast Het AI Tussenuurtje. Jack Esselink hier in levende lijven. Ik wil Tom en Marcel van harte feliciteren met het winnen van de AI Award voor de beste podcast. Ik ben natuurlijk een enorme trotse sponsor en als trotse sponsor wil ik graag jullie ook laten weten dat ik natuurlijk ook prachtige lezingen geef en interactieve workshops. Kijk daarvoor op jackesselink.nl. En nu heel veel luisterplezier met Tom en Marcel.
Hey, dit is toch geweldig. Wij worden dus betaald om iemand in te laten spreken dat hij ons feliciteert met onze award.
Nou, sterker nog, Jack die werkt eigenlijk ook een beetje in ons werkgebied en zijn salaris gaat eigenlijk weer terug naar ons. Een soort piramidespel.
Ja, precies. En wij staan bovenaan. Dat is lekker.
Kortom, we zoeken een nieuwe sponsor.
Ja, we gaan naar het hoofdthema. Wil jij hem introduceren alsjeblieft?
Ja, je zei het straks al. Hoe evil zijn nou die big tech die AI produceren en... Als die dan al evil zijn en je ze niet zou moeten gebruiken, wat is dan het alternatief? Niks gebruiken of heb je iets anders in de aanbieding?
Ja.
En die vraag die popt eigenlijk regelmatig op, maar de laatste tijd kwam die heel concreet naar voren. In de bubbel waarin wij zitten werden we volgens mij door verschillende mensen gewezen op een podcastserie, een reeks van 4 podcasts van Surfsound. Mm-hmm. Waarin ze allerlei mensen interviewen over de vraag tussen macht en moraal.
Ja, en zo heet de podcast ook, dus je kan hem nog terugluisteren natuurlijk.
Surfsound. En wat eigenlijk de stelling is van die podcast, is dat de big tech, dus zeg maar de Googles van deze wereld, de Microsoft, de OpenAI's, hoort daar nu ook bij, die dan in ons geval, want we gaan het hebben over generatieve AI, hè, de technologie is natuurlijk breder dan dat, mm-hmm. Die hebben heel veel macht en die zijn misschien wel evil, daar moet je helemaal niet in mee willen gaan. En waarom zijn wij daar zo kritiekloos op eigenlijk, want wij zien allemaal maar kansen en hebben het de hele tijd over ChatGPT en Gemini en Claude, zonder dat we die andere kant zien, zeg maar. Nou, dat leek ons toch wel aardig om die podcast te gaan beluisteren. Dat hebben we allebei gedaan. We hebben die 4 mm-hmm. afleveringen beluisterd. En het leek ons een mooie aanleiding om dit eens wat meer uit te diepen.
Ja.
Want wij zijn niet totaal ongenuanceerd. We zien wel veel kansen, dat wel. Ja.
Zullen we eens beginnen met die eerste vraag van, hey, zijn ze nou evil? Hoe denk jij daarover?
Ja, dat is, als je de podcast luistert, ik kan het aanraden, want je krijgt echt van veel verschillende perspectieven daar een blik op. Maar wat ze eigenlijk in mijn beleving allemaal overslaan, is precies die vraag. Eigenlijk beginnen ze al met de stelling, de aanname, big tech zijn evil. En dan wordt niet gezegd, want dat is de reden. En het wordt nogal op één hoop gegooid. En dat vond ik een beetje jammer, want ik krijg sterk de indruk dat de mensen bij Google en bij OpenAI in die labs, zeg maar, dat het gewoon mensen zijn die misschien ook wel goede ideeën hebben, die er niet op uit zijn om de wereld kapot te maken of wat dan ook. Dus die denk ik in de regel best wel goede intenties hebben. Met als kanttekening dat het natuurlijk uiteindelijk allemaal gaat om geld. En dat geld niet altijd een succesvolle drive is om de wereld beter te maken. Maar ze leveren gewoon producten waar wij van profiteren. En dan doen ze hun stinkende best voor. Zo zie ik het dan.
Okay.
Dus ik vind dat daar overheen stappen en zeggen, daar mogen we niks mee doen en dat is allemaal slecht, vind ik een beetje ongenuanceerd zelf.
Ja, ik vind dat ze daar niet helemaal overheen stappen. Ik weet niet of ze zeggen dat die mensen ook echt evil zijn. Ze geven bijvoorbeeld argumenten als, hey, het is best wel onethisch gegaan hoe die modellen tot stand zijn gekomen. Dus ze hebben gewoon alle data gejat, of niet alle, maar ze hebben heel veel data gejat van dingen waar misschien wel auteursrecht op zit. Dat is nog een hele grote vraag. Het is echt de vraag of ze auteursrecht hebben gestolen met de laatste juridische jurisprudentie. Maar daar kan je echt wel een mening over hebben. Ze hebben in lage lonenlanden in Afrika hebben ze mensen laten werken om dat model beter te maken. Volgens mij kan je daar best wel wat ethische vraagtekens bij zetten.
Ja, als groot ethicus komt natuurlijk met dit soort argumenten, dat snap ik. Ik ben het voor een deel met je eens. Dat laatste wat je noemt is, het behoort wel echt tot de categorie schandalig, zou ik zeggen.
Mm-hmm.
Dus even voor de luisteraar die dat niet precies kent. Met name in Kenia hebben ze vanuit OpenAI mensen voor, laten we zeggen, $1 per dag, de hele dag duimpjes omhoog, duimpjes om naar beneden op output zitten vragen.
Ja.
En die zijn daar gewoon uitgebuit, laten we eerlijk zijn. Dat is echt vrij schandalig gegaan. Dat eerste stuk vind ik echt veel genuanceerder liggen. En ik hoor in mijn beleving veel te veel mensen meteen de conclusie trekken dat als je data gepakt wordt, dat schandalig is. Mm-hmm. Jij zei terecht, het moet nog uitgezocht worden of het auteursrecht dan geschonden is. Dat zal gewoon een juridische zaak zijn. Daar kun je van alles van vinden, maar uiteindelijk vindt de rechter daar iets van.
Mm-hmm.
En dan, maar ethisch gezien vind ik dat veel genuanceerder dan dat. Wat zij volgens mij doen is eigenlijk, zij trainen een neuraal netwerk op dezelfde manier, min of meer qua principe, als waarop jij en ik slimmer worden. Wij lezen ook dingen op websites, in boeken enzovoorts. En heel veel daarvan kunnen wij gewoon gratis bij. En op basis daarvan wordt ons brein slimmer. Dat doen zij ook, maar dan een veelvoud daarvan, zeg maar. Dus de discussie is volgens mij veel meer, is het fair use, wat ze dan noemen in de Amerikaanse juridische kant. Dus is het eigenlijk gewoon best wel toegestaan. En nu wordt er heel het gezegd, de data worden gejat. Maar ik vind ik wat te ongenuanceerd.
Ja.
En als ik een bruggetje mag slaan naar een discussie die ik ook vaak zie. Hè, iedere keer als ik een model aanprijs, komt er altijd wel de vraag van, ja, maar je moet alle knoppen uitzetten als ze je data gaan gebruiken. En ik zeg, ik zet alle knoppen aan om mijn data te laten gebruiken.
Okay.
Ik vind het een heel raar argument, zeg maar, dat jouw data niet gebruikt mag worden. Tenzij jij daar rare dingen in zet. Maar ik zal je aanraden, wees gewoon altijd hygiënisch met het praten met digitale media. Dat is niet beperkt tot AI, dus zet je bankgegevens er niet in of zo.
Mm-hmm.
Maar als ik gesprekken voer met ChatGPT, wil ik heel graag dat OpenAI die gesprekken gebruikt om het volgende model beter te maken. Want er komt er namelijk een beter model waar ik ook weer van kan profiteren. Dus het aan de ene kant, zeg maar, hoor ik mensen die heel erg klagen dat sommige modellen dom zijn. En aan de andere kant weigeren ze om die modellen mee slimmer te maken. En ik snap niet zo goed waarom. Ik vind dat een soort... ik kan niet zo goed verklaren waar die angst vandaan komt.
Nee. Ja, een soort van voorzichtigheid of iets dergelijks. Ja, het is ook makkelijk als je het gewoon niet deelt. Dan is het heel makkelijk. Dan kan er sowieso niks misgaan natuurlijk. Maar ik vind het nog wel een gekke stap dat mensen dan ook heel veel kritiek hebben als mensen bijvoorbeeld onze AI-docenten gebruiken om te leren. Dus wat is prijselasticiteit? Dan zeggen mensen gewoon echt tegen ons, ja, maar dan kan je toch niet open laten staan voor leerlingen? Ja. Dan denk ik van, hoezo niet?
Ja. Ja, ik zou zeggen, wel. Ik zou het bewust aanzetten. Voor mezelf dan, hè.
Mm-hmm.
Ja, en het gaat mooi. Ik snap, prima als iemand dat niet wil. Ik heb nog niet daar echt goede argumenten voor gehad. Maar prima als iemand dat niet wil. Maar de felheid waarmee die discussie soms gevoerd wordt, begrijp ik niet zo goed.
Ja.
Ik denk, dat haalt een stukje kans en momentum weg, zeg maar, van de toepassingen van AI. Vind ik jammer.
Ja. Hey, weet je waar ik het wel helemaal mee eens ben? Naast die ethische discussie, want ik vind ook dat dat ze niet helemaal ethisch zijn omgegaan met het trainen van die modellen, is dat we heel erg afhankelijk worden van Amerikaanse of Chinese bedrijven. Want in Europa hebben we niet zoveel, dus we gebruiken Amerikaanse of Chinese modellen. We worden super afhankelijk van hen. En dat moeten we toch niet willen. Zeker niet nu die Trump aan de macht is gekomen.
Ja, wij zijn politiek neutraal, dus of wij vrolijk worden van Trump of niet, dan laten
wij wij zijn heel neutraal.
Wij zijn geen politieke podcast. Je zegt heel mooi al, of China. Dat is eigenlijk sinds gisteren. Hè?
Ja.
Want eigenlijk, als we dit gisteren hadden opgenomen, dan, hè, we nemen het overigens op dinsdag op voor de luisteraar even. Zonder dat DeepSeek-model was het eigenlijk Amerikaanse bedrijven. Ja.
Ik heb tot nog toe weinig met China te maken gehad, maar we weten dat zij... Het is een strijd tussen China en Amerika, dat wisten we al lang.
Dat is in de praktijk wel wat er aan de hand is. En vanuit Amerikaans perspectief wordt China afgeschilderd als we dit verliezen, dan gaat de wereld eraan.
Ja, vind ik,
want dan is China degene die de krachtigste AI heeft. Nou, zolang je dat niet op militair gebied toepast, lijkt me dat echt een ridicule stelling. Een heel vreemde manier van met elkaar omgaan en kijken naar. Maar als je het vanuit Europa bekijkt, maakt niet uit of het nou China of Amerika is. Het is niet Europa.
Het is in ieder geval niet Europa.
Het is in ieder geval niet Europa. En tot voor kort dacht ik, ja, wat kan mij nou schelen? Ik heb het ook wel eens geroepen in deze podcast, volgens mij. Het maakt mij niet zoveel uit waar die servers staan. Als mijn studenten slimmere mensen worden en sneller leren en beter leren door die AI, dan word ik er vrolijk van. Dat is de kansenkant in mijn hoofd. Je noemde Trump even, maar op het moment dat Amerika of die big tech, als we het daar even toe beperken, zelf kunnen besluiten eigenlijk, wij gaan het stopzetten of wij gaan jullie op die manier niet meer bedienen of we gaan jullie beperkt bedienen of we gaan er een beetje, we gaan jullie beïnvloeden via de AI, dan wordt het wel tricky dat wij geen alternatief hebben. En dan wil je echt niet afhankelijk zijn, dat ben ik met je eens.
Ja.
Tot voor kort vond ik het niet zo spannend, maar nu er van alles gebeurt, geopolitiek zeg maar, dacht ik, ja, wacht even.
Ik vind jou nog voorzichtig in deze uitspraak, want ik wil het liefste echt totaal niet afhankelijk zijn van Amerika of van China. In Amerika zie je toch nu heel erg die trend naar, hey, feiten zijn ook maar meningen. En die factcheckers zijn weggehaald bij Facebook en Instagram. En ja, ik vind dat echt te gek voor woorden. En volgens mij matcht dat helemaal niet met de normen en waarden die wij in Europa hebben. En die dingen zijn ook hartstikke biased, want ze zijn getraind op de Amerikaanse normen en waarden. En dat matcht niet met ons. Dus ja, ik vind dat je nog wel voorzichtig bent. Ik wil echt niet afhankelijk zijn van die dingen.
Ja, maar als je niet wil dat ze getraind zijn op Amerikaanse data, moeten wij onze data dus vrijgeven. Dat is mijn vorige punt eigenlijk. Wil je dat het model goed wordt, dan moet je dus niet nee zeggen tegen delen van je data, want dan is jouw invloed daarbij weg.
Ja.
Op een wat grotere schaal, want daar kun je individueel maar heel weinig aan doen natuurlijk. Op een wat grotere schaal roepen wij natuurlijk ook al vaker. Ik vind het heel makkelijk in Europa om te gaan wijzen naar Amerika en China, alsof zij er schuld aan hebben dat zij die dingen ontwikkelen, die wij dan niet willen gebruiken. Dan denk je, hallo, ontwikkel dan zelf iets. Ja. Dus als jij geen alternatief biedt, dan ben jij toch degene die verantwoordelijk is dat wij afhankelijk worden van Amerika en China hierin.
Ja, en nu maak je dus een sprongetje naar waar ik het dus totaal niet mee eens was met de podcast die je net introduceerde. Want ik was dus heel erg eens met hun visie erop dat we niet zomaar al die technologieën zouden moeten gebruiken. Het is ethisch, heeft het grote vraagtekens. Met milieu kan je nog heel veel vraagtekens hebben, we nog niet eens besproken. En je moet niet zo afhankelijk worden. Mm-hmm. Maar waar ik het totaal niet mee eens was, was wat is het alternatief in hemelsnaam. Ja. En in de podcast wordt dat echt nauwelijks besproken. En één iemand zegt zelfs nog in aflevering 4 van, nee, we moeten echt uitgaan van onze eigen kracht. Maar er is helemaal geen kracht in Europa. Hallo?
Welke kracht?
Kom eens in de klas. Alle studenten gebruiken ChatGPT. Het werkveld vraagt bij het sollicitatiegesprek, hey, wat kan jij met AI? En dan moeten wij zeggen, nee, we doen geen AI, want we gaan op eigen kracht, we gaan Europese modellen gebruiken. Welke is dat? Niks. Hoe gaat deze redenering?
Ja, nou, je wordt een beetje meegezogen in die wapenwedloop. Zou je dan vanuit de andere kant kunnen redeneren? In de podcast werd een voorbeeld genoemd, ik wist dat niet. Maar in Denemarken is blijkbaar Google verboden in de klassen.
Okay.
Omdat Google te veel macht heeft. Daar kan je iets van. Dat is een monopoliepositie. Ja. Hebben wij in Nederland met Microsoft, denk ik, iets meer nog in de klasse. Dus ze hebben daar Google verboden in de klas. En dat werd echt als iets heel positiefs gezien. Nou, nog los van dat ik denk dat Google geen evil bedrijf is, kan je die kant op redeneren. Maar het verschil tussen beleid en realiteit mag gewoon niet te groot zijn. Anders ben je gewoon een sprookjeswereld.
Helemaal mee eens.
Dacht jij dat die leerlingen in Denemarken Google niet gebruikten? Nee, dat mag niet in de klas. Maar dat wil dan niet zeggen dat ze niet gebruiken. Dus dan creëer je een soort nepwereld, zeg maar.
Nou, dat zijn we toch met z'n allen nu heel erg aan het doen met AI. Als wij gaan zeggen, ja, we moeten niet te technologieafhankelijk worden van Amerika, dus we gaan het niet gebruiken. Ja, die studenten gaan het sowieso wel gebruiken. En ik las vanochtend nog dat de Radboud Universiteit keihard nog alle AI aan het verbieden is.
Ja.
Wat voor fantasiewereld denken zij dat dit is?
Nou ja, dat is eigenlijk het belangrijkste argument wat ik heb.
Ik ook.
Ik voeg er nog eentje toe, Tom, in deze discussie. Kijk, op het moment dat je AI gaat verbieden in de klas en wij weten, ze gebruiken het toch, dan creëer je een soort schijnrealiteit. Maar je doet dat op basis van hetzelfde argument als waar je de bedrijven van beschuldigt. Namelijk top-down iets opleggen aan een land. Dan zeg je dus top-down en heb jij de macht. En dan zeg je, wij hebben de macht en wij gaan alle leerlingen verbieden dat te gebruiken. Dat is toch hetzelfde doen dan, zeg maar. Als je dan die discussie wil, ga dan de discussie aan met leerlingen en met studenten. Wat willen jullie gebruiken, waarom? Voer dit gesprek, lijkt me hartstikke zinnig, zodat je een veel genuanceerder beeld krijgt, waarin je misschien het gebruik wat afremt of waarbij er alternatieven worden bedacht, enzovoorts.
Ja.
Dus trap niet in dezelfde fout. Het laatste argument wat ik heb, is dat in de podcast en in de discussies in het algemeen de big tech, zeg maar, technologie op één hoop gegooid wordt.
Mm-hmm.
Dus je hebt de sociale media en je hebt allerlei soorten digitaliseringsgolven die over ons heen zijn gekomen. En AI, generatieve AI, wordt daar op diezelfde hoop gegooid. En ik zit hier in die podcast en ik doe zoveel moeite om daar energie in te stoppen, omdat ik ervan overtuigd ben dat de AI iets fundamenteel anders is. Dat gaat zo verschrikkelijk veel veranderen in de wereld, want wij zijn goddomme intelligentie aan het creëren als mensheid.
Mm-hmm.
En intelligentie die diepse dok of lease dok momentjes, die zometeen iedereen weglease dokt, zeg maar. En dat gaat op alle fronten van het leven zo verschrikkelijk veel betekenen.
Ja, ja, ja.
Dat kan je niet op één hoop gooien en je kan niet dezelfde argumenten gebruiken. Je kan bij sociale media misschien zeggen, laten we dat maar niet doen.
Mm-hmm.
Maar bij zoiets als AI kun je als Europa gewoon niet permitteren om te zeggen, wij gaan er eens even rustig mee om, we verbieden het een paar jaar, we kijken het eens aan. Dat kan gewoon niet. Kijk eens wat er op ons afkomt. Daar moet je in mee. Ja. Anders kom je nooit meer ergens terecht. Dat is mijn stelling.
Ik ben het er helemaal mee eens.
Oh, dat is jammer. Anders hadden we nog een wat spectaculairder einde gehad.
Ja, hè? Precies. Nou, wat ik nog wel op het einde even wil zeggen is... Hey, ik vind het echt goed dat we ook stilstaan bij... We moeten niet zomaar accepteren dat we zo technologieafhankelijk worden... en dat die Amerikaanse bedrijven of Chinese bedrijven alles bepalen. Maar dit is wel de realiteit. En laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Alsjeblieft. We hebben die podcast award gewonnen. En een van de dingen wat er werd gezegd... is dat wij zo'n hele innovatieve benadering hebben. En ik zat te kijken, ja, wat is dan heel innovatief hieraan? Dat wij in de praktijk bezig zijn? Is dat het innovatieve daaraan? Daar moet toch iedereen mee bezig zijn?
Ja, dat zou voor de hand moeten liggen. Want dat is denk ik de bottom line waarom wij hier zitten. En waarom wij een andere mening misschien hebben dan in die podcast centraal stond.
Ja.
Is dat er gigantische kansen zijn. En dat natuurlijk zijn er nadelen. Maar als je alleen naar de nadelen en de gevaren kijkt en de kansen mist. Gooi je zoiets waardevols weg met AI. Waar je zo verschrikkelijk veel mee zou kunnen doen. Om het leven van iedereen beter te maken in het onderwijs. Ja, je kan je toch niet menen dat je daar de deur voor wil sluiten. Maar dan moet je echt met sterkere argumenten komen, vind ik. Of een alternatief bieden. Het een of het ander.
Inderdaad.
Goddomme. Ja.
Ja, we zijn er. We zijn er. Mooi. Dan gaan we hem afsluiten.
En we hebben gelijk, want we hebben die podcast award gewonnen. Dus eigenlijk betekent dat ook dat alles
Nee, die is pas in
beweren.
2025 uitgekomen, die van hun. Hè? Dus dat, oh, het ja. gaat, dit jaar gaat het erom wie er gelijk
heeft. We horen het aan het eind van het jaar.
Nee, en wij staan ook heel erg open voor kritiek. Als wij iets hebben gemist, laat het ons weten. Nou, ja, daar horen wij heel graag over. We sluiten hem weer af. Was hem weer. Dank jullie wel voor het luisteren. En wij sluiten hem natuurlijk altijd af met het volgende motto.
Niet bang zijn, gewoon doen.
Welkom bij het AI. Dus en dit, yeah. We praten over AI. Elke keer weer. In de donderbij. Zet gaat zo snel. Zij voor.